will discuss a case for or against God from history.
Vandaag zullen we een zaak bespreken voor of tegen God vanuit de geschiedenis.
I think that of all the cases for or against God, this is a very special one.
Ik denk uit alle zaken voor of tegen God die besproken kunnen worden, is dit een heel speciale zaak.
We will not discuss all the history. We will discuss just one historical event.
We zullen niet de hele geschiedenis bestuderen. We zullen slechts één historische gebeurtenis bestuderen.
The resurrection of Jesus Christ from the dead.
De opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Ask me what is the easiest way to destroy Christianity.
Vraag mij wat de gemakkelijkste weg is of wijze is om het christendom te vernietigen.
To prove that Jesus did not raise from the dead.
Dat is om te bewijzen dat Jezus niet uit de dood is opgewekt.
So the most powerful argument against the Christian God.
Dus het meest krachtige argument tegen de christelijke God.
Would be to show, to demonstrate that Jesus was not raised from the dead.
Is om te laten zien dat Jezus niet uit de dood is opgewekt.
On the other hand, the most powerful argument that will simultaneously prove a lot of things.
Aan langs de andere kant het meest krachtige argument dat tegelijkertijd veel verschillende dingen bewijst.
Like the fact that there is God.
Zoals het feit dat er een God is.
The fact that God loves people.
Het feit dat God van de mensen houdt.
The fact that all the stories of God, the Christian story, is the correct one.
Het feit dat alle verhalen van God, het christelijke verhaal, dat het juiste is.
And other things can be proven by showing that Jesus did rise from the dead.
En andere dingen kunnen bewezen worden door aan te tonen dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt.
So this is what we will discuss tonight.
En dit is wat we dan vandaag zullen bespreken.
With God's help.
Met Gods hulp.
And let us start with some passages from the New Testament that deal with this very issue.
Laten we beginnen met enkele New Testamentische teksten die hierover spreken.
Let us go to Acts 17 and read verses 30-31.
Laten we naar Handelingen hoofdstuk 17 gaan en vers 30 en 31 lezen. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij alle overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken.
In my version, verse 31 says that Jesus' resurrection is a proof.
In mijn vertaling staat dat Jezus zijn opstanding een bewijs is.
A proof from God.
Bewijs van God.
To everybody, everywhere.
Voor iedereen, overal.
So, according to this passage, it is the resurrection of Jesus Christ which is supposed to convince everyone from any culture and any religion.
Dus volgens deze passage wordt het bewijs geleverd voor iedereen, van welke religie ook.
And here is what the conviction should be all about.
En dit is dan waar de overtuiging dan over gaat.
Number one, that they do not know the correct God.
Nummer 1, ze kennen de echte God niet.
That if they do not believe the God of Christianity, they should repent of that.
En dat is als zij de God van het christendom niet kennen, dan moeten ze zich bekeren daarvan.
Because they were ignorant.
Omdat ze onwetend waren.
Because in the past God overlooked the times of ignorance.
In het verleden heeft God daaraan voorbij gekeken.
But he is not going to overlook that anymore.
Maar hij zal daar niet langer aan voorbij kijken.
So the resurrection of Jesus Christ should turn every person to the right God.
De opstanding van Jezus Christus zou iedereen tot de juiste God moeten doen keren.
That means even the Athenians. Athenian philosophers Paul was talking to.
Dat betekent dus ook de Atheense filosofen waar tegen Paulus spreekt.
All the pagans Paul was talking to.
Al de heidenen waar Paulus tot spreekt.
That means even Muslims.
Dat betekent dus ook moslims.
Buddhists.
Boeddhisten.
Whoever.
Wie dan ook.
If the Bible says the truth, we can convince them.
Als de Bijbel de waarheid zegt, dan kunnen wij hen overtuigen.
That this is the word, this is the truth, and not what they believe.
Dat dit het woord is, dat dit de waarheid is, en niet wat zij geloven.
No matter how deeply they are convinced in their religions.
Ondanks hoe diep zij overtuigd zijn van hun geloof.
And there are other things that are proved by Jesus' resurrection, but we will talk about that later.
En er zijn ook andere dingen die bewezen worden door Jezus' opstanding, maar daar zullen we later over spreken.
Let's go to 1 Peter 1:21.
Dat we gaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 21. Die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
We know that God glorified Jesus through his resurrection.
We weten dat God Jezus verheerlijkt heeft door zijn opstanding heen.
At least this is what Jesus prayed God to do.
Tenminste, dit is waar Jezus voor bad dat
and,
God zou doen.
And verse 21 explains us why God did that.
En vers 21 legt ons uit waarom dat is geweest.
Two reasons are given there.
Twee redenen worden daar gegeven.
Number one, so that we could have faith in God.
Nummer 1, zodat we geloof in God zouden kunnen hebben.
And number 2, so that we could have hope.
En nummer 2, zodat we hoop kunnen hebben.
Many people have a mistaken attitude, thought.
Veel mensen hebben een verkeerde houding, een verkeerde gedachte.
They think that if you are a Christian, you should believe that Jesus was raised from the dead.
Ze denken dat als jij een christen bent, dat jij moet geloven dat Jezus is opgewekt uit de dood.
It is not so.
Het is zo niet.
If you are a Christian, you should believe because Jesus was raised from the dead.
Als jij een christen bent, dan moet jij geloven omdat Jezus is opgewekt uit de dood.
According to this passage, we believe because we know.
Volgens deze passage geloven wij omdat wij weten.
Because when God raised Jesus from the dead, because he raised him, now we can have faith.
Omdat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, daarom kunnen wij geloof hebben.
And because we know that Jesus was raised from the dead, we now have hope.
Omdat we weten dat Jezus is opgewekt uit de dood, hebben wij nu ook hoop.
And we will talk more about that hope later.
En we zullen meer over die hoop spreken.
And the final passage, 1 Corinthians 15, verse 14.
1 Corinthians, hoofdstuk 15, vers 14.
In
Korinthe 15, vers 14 en 15. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken ook wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.
Again, many people believe that Jesus was raised from the dead because it is written in the Bible.
Veel mensen geloven in God, geloven dat Jezus opgewekt uit de dood, omdat het in de Bijbel staat.
The logic is, I know this is the word of God. If this word of God tells me that Jesus was raised from the dead, I believe it.
Dus de logica is, ik weet dat de Bijbel het woord van God is, en als daarin staat dat Jezus opgewekt is uit de dood, dan geloof ik het.
But the logic of Apostle Paul is very different in these passages.
Maar de logica van Paulus, de apostel, is anders in deze passage.
He says, you do not know whether this is the truth.
Hij zegt, jij weet niet als dit de waarheid is of een leugen.
Until you know whether Jesus was raised from the dead.
Totdat jij weet dat Jezus is opgewekt uit de dood.
He says, if Jesus was raised from the dead, our preaching is not in vain and your faith is not in vain.
Hij zegt, als Christus is opgewekt uit de dood, dan is onze prediking niet te vergeefs en is ook uw geloof niet te vergeefs.
But if the resurrection is not the historical fact.
Maar als de opstanding geen historisch feit is,
then what I say, Apostle Paul says, is in vain.
Dan is wat ik zeg, zegt Paulus, waardeloos, tevergeefs.
Your faith is in vain.
Uw geloof is tevergeefs.
And what is written here is a lie, a misrepresentation of God.
En wat hier dan staat is een misvertegenwoordiging van God.
Again and again, Christianity stands or falls on the fact of Jesus' resurrection.
Het christendom staat of valt bij het feit van Jezus zijn opstanding.
It is through the resurrection that we can have faith that we read about here.
Het is door de opstanding dat wij die hoop waarover we lezen kunnen hebben.
It is because of the resurrection that we can preach our faith to everybody and we have a real tool to convince everybody that our faith is true.
Het is omwille van deze opstanding dat wij ons geloof aan anderen kunnen prediken en dat we de bewijzen kunnen geven.
And it is through resurrection that we know that what we read here.
En het is door de opstanding dat we weten dat wat we hier lezen
deserves our attention.
Onze aandacht verdient.
That this is not a lie.
Dat het geen leugen is.
And not only the New Testament, but the Old Testament as well.
En niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament.
If you read carefully all the passages mentioned here.
Als je zorgvuldig de passages leest die hier staan opgeschreven.
Because Jesus' death, burial and resurrection was according to the scripture.
Omdat Jezus zijn dood, begrafenis en opstanding volgens de schriften was.
And Paul was speaking about the Old Testament.
En Paulus sprak over het Oude Testament.
So Jesus' resurrection confirms the Old Testament as well.
Dus Jezus zijn opstanding bevestigt ook het Oude Testament.
Let us recapitulate.
Laten we even
if the resurrection is true,
als de opstanding waar is,
there is the greatest hope for each one of us.
Dan is er de grootste hoop voor in ieder van ons.
The hope to overcome death.
De hoop om de dood te overwinnen.
The hope that there is God who can raise the dead people.
De hoop dat er God is die doden kan opwekken.
And we know how we can find that God through Jesus Christ.
En we weten hoe we die God kunnen vinden, namelijk door Jezus Christus.
We know that God will judge the world through Him.
We weten dat God de wereld zal oordelen door Hem.
We know that God sent Him into the world.
We weten dat God Hem in de wereld heeft gezonden.
Because He pointed His divine finger at Him when He raised Him from the dead.
Omdat Hij zijn goddelijke vinger naar Hem heeft gewezen toen Hij Hem opwekte uit de dood.
This is how we know that the God who created the universe.
Dit is hoe we dan ook weten dat de God die het universum heeft geschapen.
The God who gave us meaning and values in our life.
De God die ons een betekenis en waarde in ons leven heeft gegeven.
That we can call this God Father.
Dat we die God Vader kunnen noemen.
The Son.
De Zoon.
And the Holy Spirit.
En de Heilige Geest.
So Jesus is the way to God, the truth from God, and the life from and with God.
Dus Jezus is de weg naar God, de waarheid van God en het leven met God.
So the Christian faith, the gospel and the Old Testament scriptures are reliable.
Dus het christelijk geloof, het evangelie en de Oude Testamentische geschriften, die zijn betrouwbaar.
If it is true.
Als het waar is.
And vice versa, if it is not.
En omgekeerd ook als het niet waar is.
And until we know for sure that it is true.
En dan, totdat wij weten met zekerheid dat het waar is,
we don't know for sure whether our faith is in vain or not.
Weten we dan ook niet zeker als ons geloof zonder inhoud of tevergeefs is of niet?
Whether everything we do is in vain or not.
Als alles wat we doen tevergeefs is of niet?
Whether everything we hope.
Als alles wat we hopen.
And so on and so on.
En ga zo maar verder.
So, what are the evidences?
Dus wat zijn de bewijzen?
Again, as in previous lessons, we will start with the facts which are known and accepted in some cases by virtually all the scholars.
Zoals in de andere lessen, zullen we beginnen met het presenteren van bewijzen die door bijna of zo goed als iedereen, alle geleerden, worden aanvaard.
We will speak about the things and the historical facts that virtually no one doubts.
We zullen spreken over de dingen en de historische feiten waarover bijna niemand twijfelt.
Or at least the majority accepts them as true.
Of tenminste die door de meerderheid worden aanvaard als zijnde waar.
And I will show you the evidences that it is indeed so.
En ik zal u die bewijzen laten zien.
So, what are those historical facts?
Dus wat zijn de historische feiten?
Number one.
Jezus was een echte persoon die leefde en leerde in het begin van de eerste eeuw.
No reputable scholar denies that.
Geen geleerde met iets of wat reputatie zal dit ontkennen.
Some may disagree whether we know enough about Jesus.
Sommigen zullen misschien een twijfel trekken als we wel genoeg weten over Jezus.
Some may disagree whether the New Testament represents the historical Jesus correctly.
Sommigen zullen misschien twijfelen als het Nieuwe Testament wel de juiste feiten weergeeft.
But every reputable scholar and historian will say, number one, Jesus is a real person.
Maar elke geleerde van enige betekenis.
He lived when we know he lived.
Zal erkennen dat Jezus heeft geleefd en dat we ook weten wanneer hij leefde.
And he was a teacher.
En dat hij een leraar was.
Who had disciples.
Die discipelen had.
Point number two.
Tweede punt.
He was executed. He was crucified.
Hij werd geëxecuteerd, gekruisigd.
And not just executed.
En niet slechts geëxecuteerd.
But in the most detrimental to his image way.
Maar niet zomaar, maar op zo'n wijze dat het zijn imago niet meer schade kon toebrengen.
Look at this picture.
Kijk naar deze afbeelding.
This is the very first drawing of the crucified Jesus.
Dit is de eerste tekening van, of de vroegste tekening van de kruisiging.
And the artist, if we can call him so, was not a Christian.
En de kunstenaar, als we hem zo mogen noemen, was geen christen.
Because he portrays Jesus here with the head of an ass, donkey.
Omdat hij Jezus hier weergeeft met het hoofd van een ezel.
The idea he wants to communicate is that you need to be a donkey to get on the cross.
Het idee dat hij wil overbrengen is dat je een ezel moet zijn om te geloven in hem.
And this graffiti that belongs to the beginning of the 3rd century is not even about Jesus. It is about a Christian whose name is Alexamenas.
En dit is deze afbeelding is zelfs niet over Jezus, het gaat over een zekere Alexamenos.
And the meaning is, look at this Alexamenos, look at this idiot.
En het idee is, kijk naar deze Alexamenos, kijk naar die idioot.
Look what kind of God this idiot has.
Kijk naar wat voor soort God deze idioot heeft.
What can be worse than that?
Wat kan er erger zijn dan dit?
We live in the age where we see crucifixes everywhere.
We leven in een tijdperk waar we kruisiging overal zien.
When we think about the cross, we think about something exalted.
Wanneer we aan het kruis denken, denken we aan iets verheven.
Something great.
Iets groots.
That was not so in the first century.
Dat was helemaal niet zo in de eerste eeuw.
The word cross was not pronounced.
Het woord kruis werd niet uitgesproken.
Crucifixion was reserved just for those who were slaves and rebels, not noble people at all.
Kruisiging werd gereserveerd voor hen die slaven waren of rebellen, mensen die waar het nog niet zwaar is om over te spreken.
Crucifixion was not even a way to kill the person.
Het was zelfs niet een wijze om iemand te doden.
It was a way to destroy him morally, to smash his image.
Het was een wijze om hem moreel te vernietigen, om zijn imago kapot te maken.
And to do it in the worst possible way.
En om het te doen op de meest slechte wijze.
So that nobody could have any hope about that person.
Zodat iemand geen enkele hoop over die persoon kan hebben.
We don't have time. I can spend hours telling you all the details about crucifixion.
Ik kan u uren vertellen over alle details van kruisiging.
But if you read Herodotus, the first historians,
Herodotus hebt gelezen, de eerste historicus,
you will know that in that time people judged the people whether they are successful or not by the way they die.
Mensen werden in die tijd beoordeeld als zij succesvol waren of niet door de wijze waarop zij stierven.
Herodotus starts his famous book with the story about how some foolish people would boast about themselves, how good they are, how wealthy they are.
Deze man begon zijn boek om te zeggen hoe sommige mensen van zichzelf opschepten, hoe goed zij maken, hoe succesvol zij waren.
But in the end, their miserable death would tell everybody that they are nobodies.
Maar op het einde vertelde hun miserabele dood uiteindelijk aan iedereen dat zij niemand waren.
At least nothing of being considered as something successful.
Tenminste niet iemand die als succesvol kon worden beschouwd.
So everybody in the Greek culture,
iedereen in de Griekse cultuur,
having heard about Jesus crucified,
die hoorde over Jezus die gekruisigd werd,
would make a certain conclusion.
Die zou een bepaalde conclusie daarover trekken.
This is just a donkey.
Dit is slechts een ezel.
He is nobody.
Hij is niemand.
He is a slave and a rebel against the Roman Empire.
Hij is een slaaf en een rebel tegen het Romeinse Rijk.
The Roman Empire, everybody venerates.
En het Romeinse Rijk werd door iedereen hoog geacht.
Since he is crucified, no talk about him anymore.
Gezien hij gekruisigd is, moet niemand nog over hem spreken.
And as you may know, in Hebrew scripture it is written that cursed is the one who is hanged on the tree.
Zoals je wellicht zal weten, in het Hebreeuws staat dat vervloekt is in ieder die aan een hout hangt.
Yes, it is true that the Jews didn't have right to kill anybody.
Ja, het is waar dat de Joden niet het recht hadden om iemand te doden.
When he said that to Pilate, we have no right to kill anybody, we want you to crucify him, they were saying the truth, in a sense.
Toen zij zeiden tegen Pilatus, dood jij hem, want wij mogen niemand doden, toen hadden zij in een bepaalde zin gelijk.
But that truth didn't hinder them from trying to kill him and to stone him earlier.
Maar die waarheid hield hen er eerder niet van tegen om hem proberen te stenigen.
And it didn't prevent them from killing the Christians later.
En het hield hen ook niet tegen om later de christenen te gaan doden.
They wanted Jesus crucified by the Romans.
Ze wilden dat Jezus door de Romeinen gekruisigd werd.
It was a double blow.
Het was een dubbele slag.
Number one, he was hanged on the tree.
Ten eerste, hij werd op een hout gehangen.
And everybody knows that cursed is the one who is hanged on the tree.
En iedereen weet dat degene die op een hout hangt, dat die vervloekt is.
So that means that God can hardly be with Jesus if he is crucified. God can hardly be with Jesus.
Ah, dat betekent dus dat God nauwelijks bij Jezus zou kunnen geweest zijn als hij gekruisigd werd.
And number two, he was crucified by Romans.
En op de tweede plaats werd hij door de Romeinen gekruisigd.
That was such a powerful message against Jesus.
En dat was zo'n krachtige boodschap tegen Jezus.
I just cannot think of any more. What else they could do to destroy the memory of Jesus?
Ik kan me niet bedenken wat de gedachtenis van Jezus meer schade zou kunnen toebrengen.
To destroy any possible thought that maybe Jesus was something.
Om elke gedachte te vernietigen die zou denken van misschien was Jezus toch iets.
This is what the crucifixion was all about.
En dit is waar de kruisiging over ging.
And number three.
Nummer drie.
Crucifixion was when Jesus was crucified, his image as a physical person was mocked and destroyed.
Toen Jezus werd gekruisigd, werd zijn lichamelijke verschijning bespot.
You don't have to look in the scripture or to know the attitude of the Romans and Greeks towards crucifixion. You had just to look at the person, the process he goes through while hanging on the cross.
Dus je moet niet zozeer in de schrift lezen over hoe Jezus bespot werd, als je gewoon nadenkt over het proces wat hij doorging toen hij naar het kruis werd geleid.
It was a terrifying agony.
Dan was het een beangstigend iets.
And a very humiliating at the same time.
En ook zeer vernederend tegelijkertijd.
Every thought, everybody who would see Jesus or who knew what the crucifixion was all about.
Iedereen die wist wat de kruisiging, waar dat over ging.
Would have a very disgusting feeling.
Die zou een zeer walgelijk gevoel krijgen.
This is what they did to Jesus.
En dat is wat ze Jezus hebben aangedaan.
And nobody, unless those who have some religious preferences like Muslims. Nobody among historians puts to doubt the fact of crucifixion.
En niemand, tenzij de moslims die een religieuze reden daarvoor hebben, maar voor de rest niemand anders twijfelt aan de feiten over Jezus.
Both ancient historians and modern ones agree he was crucified that way.
Zowel de vroege historici als ook de huidige die gaan akkoord met de kruisiging van Jezus.
Then he was buried in a tomb known to everybody in Jerusalem.
Hij werd dan ook begraven in een graf dat gekend was door iedereen in Jeruzalem.
Here is proof of that.
De begrafenis van Christus is een van de vroegste en best bevestigde feiten over Jezus.
This liberal scholar from Cambridge.
Dit is een liberale geleerde van
means
Cambridge.
He does not really believe in Jesus as God.
Dat betekent dat hij niet echt in Jezus gelooft als zijnde God.
He said that if we know something about Jesus, for sure.
Hij zegt dat als er iets is wat we zeker weten over Jezus.
We know the details of his burial.
Dan is het dat we de details van zijn
how
begrafenis
kennen.
How
he was buried, where he was buried, and
hoe
so on.
En waar en zo verder.
So he was, Jesus was. He lived. Then he was crucified. Then he was buried, and everybody knew where.
Dus Jezus bestond. Hij leefde. Hij werd gekruisigd, begraven en dan in een graf gelegd dat iedereen kende.
En on the third day, on the next Sunday, the tomb was empty.
En de volgende zondag werd het graf leeg bevonden.
Again, majority do not doubt this fact.
Opnieuw, de meerderheid twijfelen niet aan deze feiten.
Here is a quote from a very influential biblical scholar of the 20th century.
Hier is een quotatie van een zeer invloedrijk bijbelgeleerde. Hij zegt, verreweg de meeste exegeten houden stevig vast aan de betrouwbaarheid van de bijbelse uitspraken over het lege graf.
Most exegetes, most scholars.
Meeste exegeten, de meeste geleerden.
If you don't believe him, read the works of Justin Martyr.
Als je hem niet gelooft, lees dan de werken van Justin Martyr.
In the beginning of the second century, he would argue with the Jews about Jesus.
In het begin van de tweede eeuw zou hij met de Joden argumenteren over Jezus.
And that Jew would tell him the disciples just took the body out of the tomb.
En de Joden zouden hem vertellen, oh, de discipelen hebben gewoon het lichaam uit het graf weggenomen.
The body was stolen.
Het lichaam werd gestolen.
That man didn't believe in Jesus.
Die man geloofde niet in Jezus.
But he couldn't deny that the tomb was empty.
Maar ze konden niet ontkennen dat het graf leeg was.
Because he knew it was.
Omdat ze wisten dat het zo was.
And most of the, by far most of the historians today agree with that and knew that too.
En daar gaan ook de meeste historici vandaag de dag mee akkoord.
Next.
Volgende. Vrij vlug op meerdere gelegenheden en onder verschillende omstandigheden getuigden verschillende individuen en groepen van mensen dat Jezus was opgestaan uit de dood.
This phrase says for itself. Doesn't it?
Het spreekt voor zichzelf.
If you don't believe me, that majority believes that. Believe this person.
Als je mij niet gelooft, geloof dan deze persoon die zegt.
And this is one of the most prominent and sharpest critics of the historicity of the resurrection.
Dit is een van de meest vooraanstaande en meest kritische historici met betrekking tot de opstanding.
Let's call him Dawkins in the matters of the resurrection.
Laten we hem Dawkins noemen, maar dan nu de Dawkins van de opstanding.
Will you please read?
Het mag als historisch zeker worden genomen dat Petrus en de discipelen na Jezus' dood ervaringen hadden waarin Jezus hen verscheen als de opgestane Christus.
Do you think he wants to admit that, since he doesn't believe in the fact of the resurrection?
Denk je dat hij dit wil toegeven, gezien hij niet in de opstanding gelooft?
No.
Nee.
But he can hardly deny that.
Maar hij kan het amper ontkennen.
And he says it can be taken historically certain.
En hij zegt het kan historisch zeker worden geacht.
If you ask me how can he avoid the conclusion about Jesus' resurrection then?
Als je mij dan vraagt hoe kan hij dan een conclusie van Jezus zijn opstanding vermijden?
I will tell you. His suggestion is that they thought they saw him.
Ik zal het u zeggen. Zijn suggestie was dat zij dachten dat zij Jezus zagen.
They had a vision in which Jesus appeared to them, and that vision was so realistic that they decided that Jesus really came
Ze hadden een visioen, zegt hij, waarin ze Jezus zagen. En dat was zo werkelijk, zo reëel, dat ze dachten dat Jezus tot hen was gekomen.
Why would they have that vision?
Waarom zouden zij dat visioen hebben gehad?
Peter, for example, was very sorry that he betrayed Jesus.
Petrus bijvoorbeeld, die had heel veel spijt dat hij Jezus had verraden.
He was crying and crying and crying. Of course, I'm exaggerating. Up till the moment Jesus came to him, or he thought Jesus came to him and calmed him down.
Hij weende en weende en weende tot het moment dat Jezus tot hem kwam en hem kalmeerde.
But the problem is that we have the Apostle Paul.
Maar het probleem is dat we ook de apostel Paulus hebben.
He was not one of the apostles from the very beginning.
Hij was niet een apostel van het begin.
He did not betray Jesus like the apostles, the normal apostles.
Hij heeft Jezus niet verraden zoals de andere apostelen.
And it is impossible to deny that the apostle Paul saw Jesus.
En het is ook onmogelijk om te ontkennen dat de apostel Paulus Jezus heeft gezien.
He had a vision too.
En hij had ook een visioen.
Why would he have a vision?
Waarom?
Because he killed so many Christians.
Omdat hij zoveel christenen had vermoord.
And because of that he started feeling sorry.
En daarom voelde hij zich slecht.
And he cried and cried and cried till he thought that Jesus came to him and calmed him down. Something like that.
En hij weende en weende en weende totdat hij dacht dat Jezus tot hem kwam en om hem te kalmeren.
I'm not giving you the exact details from this man, but just for you to give some imagination.
Ik geef u niet de exacte details over deze mensen wat hij zegt, maar ik geef u een algemeen beeld daarover.
But the problem is that we have groups who saw Jesus.
Maar het probleem is
not just individual.
Dat we groepen hebben die Jezus hebben gezien, niet slechts individuele.
Difficult to deny that those things happen, that groups of people believe that they saw Jesus.
En het is moeilijk te ontkennen dat deze groepen van mensen Jezus hebben gezien.
And as far as I know, this man doesn't have an explanation for that collective vision.
En voor zover ik weet, heeft deze man geen uitlegging voor die collectieve visioen.
But I have heard Bart Ehrman comparing those group visions with something like, I don't remember, probably in Brazil or somewhere else, a crowd of people believed that they saw Mary on a hill.
Maar ik heb Bart
Ehrman.
Ik heb Bart Ehrman gehoord dat hij het voorbeeld gaf dat ergens in Brazilië een groep van mensen dachten dat zij Maria op de berg hadden gezien.
Ehrman is a very famous scholar.
En Ehrman is een zeer bekende geleerde.
And a very popular one in the States right now.
En een zeer beroemde in de Verenigde Staten.
And he is also a very famous skeptic.
En hij is ook een heel beroemde scepticus.
He says he is skeptic, but whenever he participates in the debates, he is always on the side of those who are against Christianity.
Hij zegt dat hij sceptisch is, maar als er een debat is, is hij altijd aan de kant van degene die tegen het christendom zijn.
And so he says he could not deny that groups could see Jesus.
Hij zegt hij kon niet ontkennen dat er groepen waren die Jezus hebben gezien.
But he was trying to find an analogy in our history and to say that it was something like that.
Maar dan probeert hij een analogie of een gelijkenis te vinden in ons tijdperk. En dan om dat met dat te vergelijken dan.
And as hopefully you will see in the future, those explanations do not work at all.
En ik hoop dat je zult zien dat zulke uitleggingen helemaal niet werken.
And that is why the next quote I will read for you should not be that surprising.
En dat is dan ook waarom de volgende quotatie die we zullen lezen niet, jullie niet moet verbazen.
We are going to read words of a scholar and a theologian who is not a Christian.
We gaan een quotatie lezen van een geleerde en een geschiedkundige die geen christen is.
He is a very famous Jewish historian and theologian.
Hij is een zeer bekende Joodse geschiedkundige.
Who was not converted to Christianity.
Die zich niet bekeerd heeft tot het christendom.
Yet he wrote a whole book.
En toch heeft hij een heel boek geschreven.
And here is The Resurrection of Jesus, a Jewish perspective.
En dit is wat hij zegt over de opstanding van Jezus vanuit een Joods standpunt.
And listen to what he says there.
En dit zegt hij: ik aanvaard de opstanding niet als een uitvinding van een groep discipelen, maar als een historisch feit. Als de opstanding van Jezus uit de dood op die Paaszondag een publieke gebeurtenis zou zijn geweest, die bekend zou zijn gemaakt, niet alleen aan de 530 Joodse ooggetuigen, maar aan de hele bevolking, dan zouden alle Joden volgelingen van Jezus zijn geworden.
He says, I'm so happy only 530 people see Jesus risen from the dead.
Hij zegt, ik ben zo blij dat enkel die 530 mensen Jezus hebben zien opgewekt uit de dood.
Yes, he was raised from the dead, but I'm so happy so few could see that, just 500.
Ja, hij is opgestaan uit de dood, maar ik ben blij dat slechts 500 mensen dat gezien hebben.
Because otherwise, Judaism would cease to exist.
Anders zou het Jodendom opgehouden hebben te bestaan.
I'm not telling you believe that Jesus was raised from the dead because this man believes.
Ik zeg u niet dat je moet geloven in de opstanding van Jezus omdat deze man het zegt.
But I'm telling you, see how strong are the historical evidences that we have.
Maar ik zeg u, zie hoe sterk de historische bewijzen zijn die we hebben.
That even those who are not Christians,
dat zelfs zij die geen christen zijn,
those who are personally interested in proving the opposite,
zij die een persoonlijke interesse hebben om het tegenovergestelde te bewijzen,
are forced to admit the key points about Christianity.
Die worden geforceerd om toe te geven de sleutelpunten van het christendom.
And when they try to explain them away,
en wanneer ze proberen weg te praten,
they do not seem convincing at all.
Dan lijken ze helemaal niet overtuigend.
All those visions, they are not convincing, and we will talk about that later.
Al die visioenen, die zijn helemaal niet overtuigend.
And when this man says that yes, God for some strange reason resurrected Jesus from the dead, probably to test the Jews or whatever else, that also doesn't sound convincing.
En wanneer deze man zegt, ja, God heeft Jezus uit de dood opgewekt om de Joden te testen, om sommige Joden te testen, dat klinkt ook helemaal niet.
Give me another example from the Old Testament when God would raise a false prophet and glorify him in such a way.
Geef mij nog een voorbeeld dan uit het Oude Testament waar God iemand uit de dood opwekte om hem als een valse profeet te gaan aanbidden.
So Jesus is real.
Dus Jezus is echt.
His image was destroyed absolutely on the cross.
Op het kruis werd zijn imago helemaal vernietigd.
Then he was buried, everybody knew where.
En dan werd hij begraven en iedereen wist waar.
And very soon the tomb was empty.
En vrij vlug was het graf leeg.
And there were individual people and groups of people who believed absolutely, who were absolutely certain that they saw Jesus alive.
En vrijwillig waren er dan ook individuen en ook groepen van mensen die er absoluut van overtuigd waren dat zij een levende Jezus hadden gezien.
Immediately.
Onmiddellijk explodeerde er een nieuwe en zeer krachtige godsdienstige beweging beginnende in Judea.
Jesus was crucified in Judea.
Jezus werd gekruisigd in Judea.
He was buried in Judea.
Hij werd daar begraven.
And the faith about his resurrection exploded.
En het geloof over zijn opstanding explodeerde.
In that very place.
In diezelfde plaats.
Not far away.
Niet ergens ver weg.
Where nobody knew about Jesus.
Waar niemand iets afwist van Jezus.
Where nobody could come and observe the empty tomb.
Waar niemand kon komen en het lege graf kon bekijken.
Where people could easily believe whatever story.
Waar mensen heel gemakkelijk wat dan ook zouden kunnen geloven.
The things happened in the very place where everybody knew, everybody remembered and everybody could check.
De dingen gebeurden in diezelfde plaats waar iedereen van wist, waar ze het konden controleren, waar het zich afgespeeld had.
These are the words of the Roman historian.
Dit zijn de woorden van de Romeinse historici.
And here is what he says.
Om het gerucht te onderdrukken dat Rome in brand is gestoken op bevel van Nero, beschuldigde hij, Nero dus, een groep mensen met de naam christenen. Zij werden veracht door het volk voor hun misdaden. En hij onderwierp hen aan de meest uitgebreide martelingen. Christus, de oorsprong van de naam, was gekruisigd door de procurator Pontius Pilatus tijdens de regering van Tiberius. Hoewel voor een korte tijd onder controle, had het dodelijke bijgeloof opnieuw een uitbarsting. Niet alleen in Judea, waar het kwaad vandaan kwam, maar zelfs in Rome.
This man is a Roman.
Deze mens is een Romein.
he doesn't like Christians.
Hij houdt helemaal niet van christenen.
Neither do many other Romans.
En nog evenzo doen andere Romeinen.
They despise Christians.
Ze verachten christenen.
They think that they are rightly persecuted.
En zij vinden dat christenen rechtvaardig vervolgd worden.
But he knows how the things got started.
Maar hij weet hoe de dingen begonnen zijn.
From Jesus Christ.
Bij Jezus Christus.
He knows what happened to Jesus.
En hij weet ook wat hem overkomen is.
He was crucified and he knows when.
Hij is gekruisigd en hij weet ook wanneer.
And as you can see, he lived very close to that time.
En zoals je kunt zien, hij leefde heel kort bij de gebeurtenis.
And he is regarded as one of the most accurate historians.
En hij wordt beschouwd als een van de meest nauwkeurige historici.
He knows about Pontius Pilate.
Hij kent Pontius Pilatus.
And he knows that after the crucifixion, the movement was checked for a while.
En hij weet dat tot aan de kruisiging de beweging een korte halt werd toegeroepen.
And we can read in the Gospels how the disciples were disappointed by the crucifixion.
En we lezen ook in de evangeliën hoe de discipelen teleurgesteld waren omwille van de kruisiging.
How any hope was lost and they were going back to their occupation.
Hoe enig alle hoop verloren was en hoe ze teruggingen naar hun dagelijkse bezigheden.
Being sorry that Jesus did not turn up to be what they hoped he was.
Dat ze bedroefd waren dat Jezus toch niet bleek te zijn wie zij hoopten dat hij was.
But then suddenly it erupted again in that very place.
Maar dan plotseling explodeerde het weer in diezelfde plaats.
And reached Rome.
En zelfs Rome bereikte.
Now think for a second.
Denk hier eens na.
Where is Rome and where is Jerusalem?
Waar is Rome en waar is Jeruzalem?
Very far away from one another.
Dat ligt heel ver uit elkaar.
When was Jesus crucified?
Wanneer werd Jezus gekruisigd?
At about AD 30.
Ongeveer 30 na Christus.
When was the Rome burned?
Wanneer werd Rome platgebrand?
AD 64. AD 64.
64 na Christus.
Within 30 years.
Dus binnen 30 jaar.
Christianity, which exploded in Judea.
Is het christendom dat explodeerde in Judea.
Reached Rome.
Heeft het Rome bereikt.
And if we read the epistles of Apostle Paul, we know that it was not just few people who moved from Jerusalem to Rome.
En als we de brieven van Paulus lezen, dan weten we dat het niet slechts enkele mensen zijn die naar Rome zijn getrokken.
It took that few years for Christianity to spread all over the Roman Empire, almost.
Het heeft die enkele jaren maar nodig gehad om het nieuws over heel het Romeinse Rijk te verspreiden.
According to that part of the testimony of Tacitus, there were huge crowds of Christians in Rome.
Volgens de getuigenis van Tacitus waren er hele grote menigte volgelingen.
It was quite an explosion, I tell you.
Het was een hele grote explosie.
Uncomparable to anything else, either before or after.
Onvergelijkbaar met wat dan ook ervoor en daarna.
So what caused that explosion?
Wat veroorzaakte die explosie? Het was gebaseerd op een onverstoorbaar geloof in Jezus en in zijn opstand.
Again, nobody can doubt that.
Niemand kan daaraan twijfelen.
And let us listen to the words of another person who lived in those times and who looked at Christians, didn't like them, but nevertheless was telling what he saw with his eyes.
Laten we luisteren naar nog een andere persoon die ook in die tijd leefde, die niet van de christenen hield, die hem verachtte, en kijk wat hij zegt. De christenen, weet je, aanbidden tot op vandaag een man, het voorname personage, die hun nieuwe rituelen introduceerde en daarvoor gekruisigd werd. Zoals je ziet, deze misleide wezens beginnen met de algemene overtuiging dat ze voor altijd onsterfelijk zijn, wat hun verachting van de dood verklaart, als ook de vrijwillige zelftoewijding, welke zo gewoon zijn onder hen.
He knows Jesus.
Hij kent Jezus.
He knows Christians.
Hij kent de christenen.
And he knows that all the Christians are not afraid to die for their faith.
En hij weet dat alle christenen niet bang zijn om te sterven voor hun geloof.
Because something makes them think they are immortal for all times.
Omdat er iets is wat hen doet denken dat zij onsterfelijk zijn.
They are not afraid of death anymore.
Ze zijn niet bang voor de dood.
They welcome death.
Ze verwelkomen de dood.
And in other passages they're not greedy anymore.
Een andere passage lezen we dat ze zelfs daar niet bedroefd om waren.
They share their possessions and have everything in common.
Dat ze niet hebzuchtig waren. Ze delen hun bezittingen met iedereen.
What would cause that?
Wat zou dat veroorzaken?
Who would brainwash them?
Wie heeft hen gebrainwashed?
If Jesus was not raised from the dead.
Als Jezus niet uit de dood is opgewekt.
What would convince them to become so?
Wat heeft hen overtuigd om zo te worden?
If Jesus was not raised from the dead.
Als Jezus niet is opgewekt uit de dood.
If somebody could brainwash them, it was this man.
Als iemand hen zou kunnen brainwashen, is het deze mens.
After the death of the apostles, he was number one in Christianity.
Na de dood van de apostelen was hij nummer 1 van het christendom.
Ignatius, together with Clement of Rome, were regarded as the immediate successors of the apostles.
Ignatius, samen met Clement van Rome, werden beschouwd als de directe opvolgers van de apostelen.
They were the top guys.
Zij waren de top what?
Top guys.
Ah, zij waren de mannen.
If anybody brainwashed the Christians, it was he.
Als iemand de christenen zou hebben gebrainwashed, dan zou hij het wel geweest zijn.
Listen to what he says.
Kijk wat hij zegt. Ik bid dat niets op de hemel en op aarde mij ervan zal tegenhouden om het doel van Jezus Christus te bereiken. Geef mij over aan vuur, het kruis, gevechten met wilde beesten. Laat mijn lichaam gesneden en verscheurd worden op de pijnbank. Mijn ledematen verminkt. Mijn hele lichaam verpletterd. Eender welke vreemde marteling van de duivel, zolang ik maar het doel van Jezus Christus bereik.
This is a letter written by Ignatius.
Dit is een brief geschreven door Ignatius.
Is he trying to brainwash the Christians?
Probeert hij de christenen te brainwashen?
No.
Nee.
How do we know?
Hoe weten we dat?
He writes this letter on the way to Rome.
Hij schrijft deze brief op weg naar Rome.
Where he is supposed to be executed.
Waar hij verondersteld wordt geëxecuteerd te worden.
And he writes in his letters, don't cry for me.
En hij schrijft in zijn brieven, ween niet om mij.
Don't try to save me.
Probeer mij ook niet te redden.
I am ready to gladly welcome the death for the sake of Jesus Christ.
Hij zegt, ik ben klaar om met alle plezier de dood te verwelkomen.
I know I can be tortured.
Ik weet dat ik gemarteld kan worden.
I know they can do unthinkable things to me.
Ik weet dat zij ondenkbare dingen aan mij kunnen doen.
But I am sure nothing will cause me to turn away from Jesus.
Maar ik ben er zeker van dat niks mij zal doen afkeren van Jezus.
Nothing will cause me to deny my faith.
Niks zal mij mijn geloof doen ontkennen.
I am ready for everything for the sake of Jesus.
Ik ben klaar voor alles omwille van Jezus.
And down there you see the place where he confirmed his words.
En daaronder ziet je een foto van de plaats waar hij zijn woorden ook bevestigde.
By his death.
Door zijn dood.
Okay. What else we know about that?
Wat weten we nog over hem?
The movement faced unfavorable cultural, social, economical and political conditions.
De beweging kende ongunstige culturele, sociale, economische en politieke omstandigheden.
It was different time.
Het was een andere tijd.
The priests were not rich in that time.
De priesters waren niet rijk in die tijd.
In fact, there were no priests as we think of.
Er waren zelfs geen priesters zoals wij die vandaag de dag kennen.
The only thing you could hope for by becoming a Christian.
Het enige waar je op kon hopen door om een christen te worden,
that you will immediately get in trouble.
Dat je onmiddellijk in de problemen zou komen.
In your family.
In je familie.
Socially in your society.
Sociaal in je maatschappij.
And politically.
En politiek.
And economically.
En economisch.
And whatever else we can think of.
En wat er ook maar is.
Look at this next illustration.
Kijk naar die volgende afbeelding.
As far as I know, you probably already know. What this is all about, because Peter told me he uses this illustration.
Weten jullie wel waar dit over gaat, omdat ik die afbeelding al eens gebruikt
this
heb?
This young lady lived in northern Africa.
Deze jonge dame leefde in Noord-Afrika.
Thousands of kilometers from Judea.
Duizenden kilometers van Judea.
As far as I remember, she was not a Jew.
Zover ik me herinner,
she was not. Her parents were pagans.
Was zij geen Jood? Haar ouders waren heidenen.
She was converted to Christianity.
Zij bekeerde zich tot het christendom.
And got in trouble because of that.
En ze kwam daardoor in de problemen.
She had to be killed because of that.
Ze moest gedood worden daarom.
And nobody wanted to kill her.
En niemand wilde haar doden.
Her parents didn't want to kill her.
Haar ouders wilden dat niet.
The governor didn't want to kill
her. De gouverneur wilde dat niet.
So they were trying to tell her, forsake Christ.
Dus ze probeerden haar te zeggen en te overtuigen, laat Christus achter u.
Make a sacrifice to this idol.
Maak een offer voor deze afgod.
And walk away and be free and leave.
En loop weg en zijt vrij en leef.
Think about your daughter
Denk aan uw dochter die in de gevangenis is geboren.
What will happen to her?
Wat zal haar overkomen?
And according to the historical information that we have, this lady preferred to die confessing the Lord.
En volgens de historische informatie die we hebben over haar, heeft deze vrouw ervoor gekozen om te sterven.
Rather than to live and to deny him.
Dan in plaats van te leven en Jezus te ontkennen.
Apparently she took seriously the words of Jesus in Matthew 10.
Blijkbaar nam zij de woorden van Jezus in Matthäus 10 heel serieus.
That whoever confesses me before men, I will confess him before the Father.
Waar staat dat wie mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn Vader.
But whoever loves anybody more than me,
maar wie iemand meer lief heeft dan mij,
whoever denies me before people,
wie mij verloochent voor de mensen,
I will deny him before the Father.
Die zal ik verloochenen voor mijn Vader.
Again, there were no worldly motivations for those people to become Christians.
Opnieuw, er waren geen wereldse motivatie of beweegredenen voor hen om christen te worden.
Vice versa, every motivation was against them.
Andersom, elke motivatie was tegen hen.
The Christians in the first centuries were called atheists.
De christenen in de eerste eeuw werden atheïsten genoemd.
Because they didn't want to accept pagan gods.
Omdat ze de afgoden niet wilden aanvaarden.
So if you don't have enough rain, who is guilty?
Dus als je dan niet genoeg regen hebt in een land, wie is dan schuldig?
The God of rain is angry with people.
De God van de regen is dan boos op mensen.
Of course those who do not want to worship him and acknowledge him.
En natuurlijk zijn dat zij die hem niet willen aanbidden.
And who are those?
En wie zijn dat?
Enemies of mankind.
De vijanden van de mensheid.
This is how the Christians were called. The Christians.
Dit is hoe de christenen genoemd werden. De christenen.
Kill them.
Dood ze.
And our problems will be solved.
En onze problemen zullen opgelost worden.
If we have a flooding.
Als we een vloed hebben.
Who made angry the God of the river?
Wie heeft de God van de rivier boos gemaakt?
Those who don't want to worship him.
Zij die hem niet willen aanbidden.
That is why Christians were killed not just by the Roman authorities.
En dat is waarom de christenen niet alleen door de Romeinse autoriteiten werden gedood.
Not just Jewish leadership chased them and wanted to kill them like the Apostle Paul did in the beginning.
Niet alleen de Joden wilden hen vervolgen en doden zoals Paulus in het begin deed.
The mob would do that. Quite frequently, before the authorities would come.
Een menigte doet dat heel vaak, nog voordat de autoriteiten waren gekomen.
These are the conditions under which the Christianity was developing.
En dit zijn de omstandigheden waaronder het christendom zich verspreidde.
And of course, when the conditions are there, the actions are there as well.
En als de condities er zijn, dan zijn ook de daden daar.
There were widespread and massive efforts, both from the authorities and from common people, to eliminate the new faith.
Er waren wijdverspreide en geweldig veel pogingen van zowel de autoriteiten als ook van de gewone mens om dit nieuwe geloof uit te roeien.
AD 64.
In 56 na Christus zegt Cornelius Tacitus, eerst werden zij die schuldig pleiten gearresteerd. Dan op basis van hun getuigenis werd een grote menigte van mensen schuldig bevonden. Hun dood ging te paard met schande. Bedekt met de vachten van wilde dieren werden ze doodgescheurd door honden, of ze werden gekruisigd, of een brand gestoken als fakkels bij het verdwijnen van het daglicht.
We spreken over huge crowds of people.
We spreken over grote massa van mensen
who were killed,
die gedood werden.
Because they were Christians.
Omdat ze christen waren.
But they were killed in a legal way.
Maar ze werden gedood op een legale manier.
That means they had a chance to deny Jesus and survive.
Dat betekent dus dat ze een kans hadden om Jezus te ontkennen en om te overleven.
And they didn't use the chance.
En ze gebruikten die kans niet.
This is AD 64 Rome.
Dit is een 64 na Christus.
Here is the beginning of the second century. The northern Turkey, Bithynia.
Dit is het begin van de tweede eeuw in Noord-Turkije, in Britannia. Of in Bithynia.
Mm-hmm.
Voorlopig heb ik deze benadering betreffende christenen. Diegenen die toegeven, ondervraag ik nog een tweede en een derde keer. En dreigende met straf. Zij die volharden, laat ik wegleiden. Ik twijfel niet dat hun eigen wijsheid en onbuigzame koppigheid bestraffing verdienen. Veel mensen van alle leeftijd, alle rangen, zowel mannen als vrouwen, worden opgeroepen tot een proces en zullen worden gedagvaard. De besmetting van het bijgeloof is niet alleen in de steden doorgedrongen, maar ook in de dorpen en op het platteland.
Almost all the points we covered so far are repeated in this epistle, in this letter of Pliny the Younger.
Bijna alle punten die we tot nu besproken hebben, vinden we terug in deze brief.
He knows about the Christians.
Al de christenen.
He knows about the Christ, whom they worship as God.
En ook over de Christus die zij als God aanbeden.
He knows that because he tortured Christian ladies. Find out information about them.
Hij weet dat omdat hij christelijke vrouwen martelde en die informatie daardoor kreeg.
And he found out that the Christians were terrible creatures.
En hij ondervond dat christenen vreselijke wezens waren.
They were coming together and singing songs to Jesus as to the Lord.
Zij kwamen samen om liedjes te zingen dat Jezus hun Heer is.
They were promising one another that they will never lie, kill, commit adultery.
Ze beloofden elkaar, ze maakten beloften aan elkaar dat ze nooit meer zouden liegen of doden of stelen.
Terrible crimes.
Vreselijke misdaden.
And also they promised to one another they will never deny their faith, even if they will be killed for that.
En ze beloofden elkaar ook dat ze nooit meer hun geloof zouden verloochenen, zelfs al betekende dat de dood.
And here is the explosion. You can see what kind of explosion it was, that you have people of every age, every rank, both men and women, who are Christians.
Hier ziet je dus ook wat voor een explosie daar heeft plaatsgevonden. Er waren mensen van alle leeftijden, alle rangen, mannen en vrouwen.
In Northern Turkey.
In Noord-Turkije.
That has nothing to do with Judea.
Dat niks te doen heeft met Judea.
He says, if I wait a little bit longer, there will be no pagans left in my region.
Hij zegt, als ik nog een beetje langer wacht, zullen er geen heidenen meer overblijven in mijn regio.
Our pagan temples are already empty because of that.
Hoe de afgoden tempels al nu al leeg zijn, omwille van dat.
And you know what is the worst?
En weet je wat het ergste is?
When I force them to deny and go and leave, they don't want to do that.
Als ik hen dwing om het te ontkennen en om weg te gaan, dan willen ze dat niet doen.
It is a terrible danger to the Rome.
Het is een vreselijk gevaar voor Rome.
I decided to exterminate them all.
Ik had besloten om hen alle uit te roeien.
And I'm doing that right now.
En ik ben daar nu mee bezig.
And you, Emperor Trajan, just let me know whether I'm doing it, whether you agree with my policy or not.
En jij, keizer, kan je me laten weten als jij daarmee akkoord gaat, als ik goed bezig ben of niet.
And one extra detail.
Extra detail.
When he said that many people, every age, every rank.
Als hij spreekt over veel mensen van alle leeftijden, alle rangen.
Are already summoned.
Die zijn nu al gedagvaard.
He means that they already paid their lives.
Daar bedoelt hij mee dat ze nu al hun leven hadden gegeven.
Because according to Pliny the Younger, the best way to tell the Christian from a pretender.
Volgens Plinius is de beste manier om een christen te onderscheiden van iemand die faked.
The true from the false one is to see whether he will die or not for his faith.
De echte van de valse, dat kan je zien door iemand die bereid is om te sterven voor zijn geloof.
Rome, Bithynia.
Rome, Bithynia.
That lady about whom we talk, Northern Africa.
Die vrouw waarover we spraken, Noord-Afrika.
We have evidences from all the corners of the Roman Empire.
We hebben bewijzen van alle hoeken van het Romeinse Rijk.
of things like what you see in this picture.
Van dingen zoals je op deze afbeelding ziet.
Christians were thrown to the amphitheater everywhere.
Christenen werden overal voor het amfitheater geworpen.
Why did they go there?
Waarom gingen ze daar?
They could avoid that.
Ze konden het vermijden.
They had three chances to say, okay, I deny Jesus.
Ze hadden drie kansen om te zeggen, okay, ik ontken Jezus.
And they never used that, most of them, and many of them at least.
De meeste van hen hebben die kans nooit niet genomen.
What caused them?
Wat heeft dat veroorzaakt?
Do that. What caused their faith?
Wat veroorzaakte hun geloof?
What convinced them that they are that much immortal?
Wat overtuigde hen dat zij zo onsterfelijk waren?
Put yourself for a second into the position of any one of those people.
Plaats uzelf voor een moment in de plaats van een van die mensen.
Your parents are pagans.
Uw ouders zijn heidenen.
Your brothers and sisters are pagans.
Uw broers en zusters zijn heidenen.
Most of your life you lived in this culture.
Het meeste van uw leven heb jij geleefd in deze cultuur.
In this religion.
In deze religie.
Why would you change your mind so radically?
Waarom zou jij uw gedachten zo radicaal veranderen?
If you have absolutely no reasons to do that.
Als je daar geen reden voor hebt.
Why would when the executor come and tell you, I'm gonna kill you?
Waarom zou de uitvoerder komen en zeggen, ik ga je doden?
But I'll give you a chance to escape.
Maar ik geef je een kans om daaraan te ontkomen.
Just deny Jesus.
Ontken gewoon Jezus.
In case with Pliny the Younger, they had to burn a sacrifice to an idol too.
In het geval van Plinius de Jonge moesten zij dus ook een offer brengen aan
and
een afgod.
And there were two idols.
En er waren er twee.
One to the god and the other to the emperor Trajan.
Ene voor hun god en ene voor de schatkist van de keizer.
Just throw a little bit of incense there and walk away.
Gooi er wat reukwerk in en ga weg.
And you say, I'm not sure about Jesus.
Gewoon zeggen, ik ben niet zo zeker.
I don't
over
really
Jezus.
Know who he is and what happened to
ik
him.
Ik weet niet echt zeker wie hij is en wat er hem is overkomen.
I really do not believe in the life after death, as most Greeks. I do not really believe in the resurrection, as absolutely all Greeks.
Ik geloof niet echt in de opstanding, zoals alle Joden.
But you know what? Okay, go ahead and kill me.
Sorry, zoals alle Grieken, maar ga dan maar verder en dood me maar.
Does it sound plausible to you?
Klinkt dat geloofwaardig?
And again, we are not speaking about some one, two or three crazy people.
Opnieuw, we spreken niet over 1, 2, 3 gekke mensen.
We are speaking about thousands and tens of thousands of people all over the Roman Empire.
We spreken over duizenden, tienduizenden mensen, helemaal heel verspreid over het Romeinse Rijk.
So after Jesus was witnessed as alive, a new and immensely powerful religious movement exploded.
Dus nadat Jezus levend werd bevonden na zijn dood, explodeerde er een immense nieuwe religie.
The Christians had unshakable faith in Jesus Christ.
De christenen hadden een onverstoorbaar geloof in Jezus Christus.
The very man whose image was completely ruined by his crucifixion.
Diezelfde mens wiens imago vernietigd was door de kruisiging.
And they unshakably believed into something that was unthinkable for a Greek person.
En zij geloofden rotsvast in iets wat voor een andere mens ondenkbaar was.
The resurrection was not an idea the Greeks were comfortable with.
De opstanding was niet een idee waar de Grieken comfortabel bij waren.
When Paul would say to the Athenians that God raised Jesus from the dead, he was laughed.
Toen Paulus tegen de Atheners zei dat Jezus uit de dood was opgewekt, lachten ze met hem.
When Paul was trying to explain that to the Roman governor, the governor told him, Paul, you are crazy.
Toen Paulus daarover sprak met de Romeinse gouverneur, zei die gouverneur tegen hem, Paulus, jij bent gek.
You don't know.
Jij weet er niks van.
Resurrection is not even a lie. It is not possible. Absolutely.
Opstanding is niet slechts een sprookje. Het is een leugen. Het is niet mogelijk.
Resurrection is not a reward. It is a punishment if it happens.
Opstanding is geen beloning, maar een straf als het gebeurt.
Don't you know that this body is a prison?
Weet je niet dat dit lichaam een gevangenis is?
Don't you know that the best hope we Greeks have is that our soul will escape from this prison.
Weet je niet dat de beste hoop die wij Grieken hebben is dat onze geest ontvlucht van deze gevangenis.
And go into the Greek heaven.
En naar de Griekse hemel gaan.
And enjoy freedom from this mortal body.
En vrijheid van dit sterfelijk lichaam genieten.
Don't tell me, Paul, that God took that happy soul and put it back into the prison of Jesus' body.
What?
That God took that happy soul in that heaven.
Denk niet dat God die gelukkige ziel in de hemel heeft genomen.
And punished it, but putting it back into the mortal body of Jesus Christ.
En het gestraft heeft door het terug in het sterfelijke lichaam van Jezus Christus te plaatsen.
You don't know really how the things are, dear Paul.
Jij weet echt niet hoe de dingen zijn, beste Paulus.
Yet?
Toch?
Something caused such an unshakable faith into this fact.
Toch heeft iets zo'n onverstoorbaar geloof veroorzaakt.
And despite any all the conditions against.
Excuse me.
Despite the fact that the moon faced unfavorable conditions.
En ondanks het feit dat daar zo slechte condities waren.
Despite the widespread and massive efforts to exterminate it.
Ondanks de wijdverspreide pogingen om het te vernietigen.
This faith spread like a fire.
Verspreidde dit geloof zich als een vuur.
With the speed never faced on the surface of the earth.
Met een snelheid die nog nooit gezien is op de aarde.
Here is a quote.
Hier is een quotatie.
From Tertullian.
Van Tertullius. We zijn er nog maar pas en we hebben elke plaats onder u gevuld. Steden, eilanden, forten, dorpen, marktplaatsen, het kamp, stammen, bedrijven, paleis, senaat, forum. We hebben u niets overgelaten dan de tempel van jullie goden.
Second half of the second century.
De tweede helft van de tweede eeuw.
He lives in Northern Africa.
Hij leeft in Noord-Afrika.
And he writes and he says we are everywhere.
Hij schrijft en hij zegt we zijn overal.
So in the history of mankind there had been nothing like the early Christianity.
In de geschiedenis van de mens is er niets geweest zoals het vroege christendom.
And the next point.
En er is sindsdien niets geweest dat er ook maar bij in de buurt kwam. De algemene postverlichting perceptie van het christendom als een gewone godsdienst maskeert de grote verschillen die er waren van bij de oorsprong tussen deze beweging en bijvoorbeeld de opkomst van de islam of het boeddhisme. Als we eerlijk spreken over de vroege gemeente, moeten we het beschrijven als iets waarvoor er geen precedent was en waarvan er geen daaropvolgend voorbeeld te vinden is.
This is written by N.T. Wright, a biblical scholar and historian.
Dit is geschreven door N.T. Wright, een bijbelgeleerde en historicus.
He is a believer.
Hij is een gelovige.
Actually, he wrote one of the best books on Jesus' resurrection.
Hij schreef een van de beste boeken over de opstanding van Jezus.
And of course, those scholars who do not believe in Jesus' resurrection, they do not agree with him about Jesus' resurrection.
En de geleerden die niet in Jezus en opstanding geloven, gaan niet akkoord met zijn ideeën.
But I personally heard them saying that N.T. Wright is a very good scholar.
Maar ik heb hen horen zeggen, persoonlijk, dat zij toegeven dat deze man een heel goede bijbelgeleerde is.
Credentials as of a historian cannot be doubted.
Dat zijn credenties, zijn geloofwaardigheid als een historicus niet kunnen in twijfel getrokken worden.
So when he said that Christianity is unique.
Dus wanneer hij zegt dat christendom uniek is.
That neither Islam, nor Buddhism, nor any other religion stands even close to Christianity.
Dat wanneer hij zegt dat nog de islam, nog het boeddhisme of welke andere godsdienst nog niet eens in de buurt komt van het christendom.
We can be sure that he knows what he is talking about.
Dan kunnen we er zeker van zijn dat hij weet waarover hij spreekt.
And thus Christianity changed the world.
Het christendom heeft de wereld veranderd.
Our worldview, our attitudes, our moral values.
Onze houding, ons wereldbeeld, onze morele waarden.
Belong to the Judeo-Christian culture.
Behoren tot de Judea-christelijke cultuur.
We cannot even imagine what was in the mind of the person who lived in the first century.
We kunnen ons niet eens inbeelden wat in, het, in de gedachte was van de persoon die leefde in de eerste eeuw.
Because Christianity completely changed that background.
Omdat het christendom die achtergrond helemaal veranderd heeft.
It changed the world.
Het heeft de wereld veranderd.
Now we have something very big.
Dus nu hebben we iets groots.
An event that needs explanation.
Een gebeurtenis die een verklaring nodig heeft.
It is not just enough to say I don't believe Jesus was raised from the dead.
Het is niet genoeg om te zeggen, oh, ik geloof
niet. This is just an article of faith.
Ik geloof niet dat Jezus opgewekt uit de dood. Het is slechts een geloofspunt.
If you don't believe that, you need to explain how could all these things happen the way they happened.
Als je dat niet gelooft, moet je kunnen uitleggen hoe al deze dingen zijn kunnen gebeuren.
How could Christianity start without Jesus' resurrection?
Kon het christendom werkelijk begonnen zijn zonder de opstanding van Jezus?
And for the atheist, it is a huge problem.
En voor de atheïst is het een heel groot probleem.
Much greater than the problem with moral values we discussed.
Veel groter dan het probleem van morele waarden waar we gisteren over gesproken hebben.
It's comparable to the problem of the spontaneous generation of life.
Het is vergelijkbaar met het probleem van de spontane generatie van het leven.
The more you think about it, the more miraculous it appears to be.
Hoe meer je erover nadenkt, hoe miraculeuzer het lijkt te zijn.
The more details you know, the less things come to your mind how you can explain that naturalistically.
Hoe meer details je erop naslegt, hoe minder het je kan bevatten.
And you really have to explain a lot of things if you do not believe that Jesus was raised from the dead.
En je moet veel dingen uitleggen als jij niet gelooft dat Jezus opgestaan uit de dood.
We face the same situation like with the universe.
We komen dezelfde situatie tegen als met het universum.
The more you look at it.
Hoe meer je daarnaar kijkt,
the more convincing the picture is.
Hoe overtuigender het beeld is.
Everything fits.
Alles past in elkaar.
Everything points that Jesus was raised from the dead.
Alles richt.
And that those people were absolutely sure about that.
Alles wijst in de richting dat Jezus opgewekt uit de dood en de mensen daar absoluut zeker van waren.
But if you don't want to believe that,
maar als je dat niet wilt geloven,
Okay. But I have some questions for you.
Dan heb ik wat vragen voor u.
How could Jesus' death by itself inspire any enthusiasm among the Jews or Greeks?
Hoe kon Jezus zijn dood op zich een inspiratie en enthousiasme zijn onder de Joden en Grieken?
Did you see many witnesses that would start after the death of the beginner, of the leader?
Heb je al veel getuigen gezien die begonnen zijn na de dood van hun leider?
All the history tells us that as long as the leader is alive, life, the movement is alive.
Geschiedenis leert ons dat zolang de leider leeft, kill dat de beweging ook leeft.
And you kill the leader, and you will kill the movement.
Als je de leider doodt, dan doodt ook de beweging.
And here we have the opposite.
En hier hebben we het tegenovergestelde.
What was in the death that could, by in natural way, inspire any enthusiasm among Greeks or Jews?
Wat is er in de dood dat de Joden en de Grieken kon inspireren?
The death was indeed very special.
De dood was heel bijzonder.
Special in the way how detrimental it was to the image of Jesus.
Bijzonder als we nadenken over hoe vernietigend het was voor het imago van Jezus.
And we know it was detrimental both from the Gospels and from Roman historians who say it was checked after death, after crucifixion.
We weten dat het zo was. Can you repeat that?
We know both from the Gospels and from Roman historians that Jesus' death really did not inspire anybody.
We weten dat van de Evangelie en ook van de Romeinse geschiedenis dat Jezus zijn dood
didn't inspire anybody.
Niemand geïnspireerd heeft.
Because Tacitus says that it was checked for a while, the faith.
Omdat Tacitus zegt dat voor een korte tijd een halt was toegeroepen.
So those men knew why they were crucifying Jesus.
Dus deze mensen wisten waarom ze Jezus kruisigden.
Their plan worked, but just for a while.
Hun plan werkte, maar slechts voor een korte tijd.
But what else happened that it changed everything so drastically?
Maar wat is er dan nog gebeurd dat alles zo drastisch heeft veranderd?
If not resurrection.
Als niet de opstanding.
This is just one miracle they need to explain.
Dit is slechts één mirakel wat ze moeten kunnen
uitleggen. There are many others.
Er zijn er ook vele andere.
The idea of resurrection.
het idee van opstanding.
It was not a nice idea among the people of that time.
Het was geen betekenisvol idee in die tijd.
You couldn't come neither to the Jews nor to the Greeks and say, hey, Jesus was raised from the dead.
Dus je kon niet naar de Joden gaan of naar de Grieken gaan en zeggen, hey, Jezus is opgewekt uit de dood.
And the person would say, oh, I have always liked that idea.
En de persoon zou dan zeggen, oh, ik heb daar altijd
al
van gehouden.
Thought that something like that must happen.
Ik heb altijd gedacht dat zoiets moest gebeuren.
Oh, I like this idea so much that I will become a Christian even without checking the circumstances.
Ik hou zoveel van dat idee dat ik nu een christen word zonder dat idee te controleren.
No.
Nee.
Resurrection was a silly story, not even a strange story.
De opstanding was een dwaas verhaal, niet alleen een
you know already
vreemd verhaal.
You already know why Greeks despised stories about the resurrection.
Je weet al waarom de Grieken de verhalen van een opstanding verachten.
The Jews did not understand that as well.
De Joden verstonden het ook niet.
Yes, they did believe in the resurrection.
Ja, ze geloofden in de opstanding.
But in the resurrection that will be in the end of time.
Maar in de opstanding die in het einde van de tijden zou plaatsvinden.
Everybody would be raised from the dead.
Wanneer iedereen uit de dood zou worden opgewekt.
The resurrection of a single man before the end of time was unthinkable.
De opstanding van één mens voor het einde van de tijd was ondenkbaar.
Again and again, Jesus' disciples were not fools.
Jezus en discipelen waren geen dwazen.
Jesus would tell them many times, at least 3 times, that he was going to die and to be raised on the third day.
Jezus vertelde hen verschillende keren dat hij zou sterven en opgewekt worden.
And they still did not understand and didn't believe that.
En ze begrepen het ook nog niet en geloofden het niet.
Not because they were fools and could not understand normal language of their time.
Niet omdat ze dwazen waren en de taal van hun tijd niet konden begrijpen.
It was unthinkable to them.
Het was ondenkbaar.
It didn't fit their frame of mind, their worldview.
Het paste niet in hun wereldbeeld, hun denkwijze.
So they were just like, did you understand what he was saying? No, neither I do. Okay, let's forget about it. Something like that was.
Dus ze zeiden van, heb je begrepen wat hij zei? Nee, laten we het allemaal vergeten.
So the idea of Jesus' resurrection could not inspire anyone by itself.
Het idee van Jezus' opstanding kon niemand inspireren op zichzelf.
But apparently it did.
Maar toch lijkt het zo dat het dat deed.
How did it do that given the conditions of the early century?
Hoe deed het dat gezien de omstandigheden van de eerste
eeuw? A huge problem to those who do not believe in Jesus' resurrection as a fact.
Een groot probleem voor hen die niet geloven in Jezus' opstanding als een feit.
This is the book of N.T. Wright about the resurrection.
Dit is dat boek van N.T. Wright over de opstanding.
Here you can read a lot of historical details about the culture of that time and what people thought about life after death.
Hier kunt je veel lezen over de cultuur van die tijd en over hoe de mensen in de eerste eeuw daarover dachten.
Greeks and Jews had different worldviews.
Grieken en Joden hadden verschillend wereldbeeld.
But none of them would fit the idea of resurrection as we see it in Jesus.
Maar geen enkele van hen zou het idee van een opstanding, zoals we dat in Jezus zien, daarin passen.
Next, huge problem.
Nog een groot probleem.
Apostle Paul.
Paulus de apostel.
Nobody can deny him.
Niemand kan hem ontkennen.
He is real.
Hij is echt.
Nobody can deny that he was the most bitter enemy of Christianity.
Niemand kan ontkennen dat hij de meest bittere vijand van het christendom was.
And nobody can deny that he became figure number one.
En niemand kan ontkennen dat hij nummer 1 is geworden.
That caused that explosion of faith all over the Roman Empire.
Die explosie van geloof doorheen het Romeinse Rijk heeft veroorzaakt.
To understand you, what kind of argument stands behind Paul?
Om te begrijpen wat voor argument achter Paulus staat,
I will give you a short story.
Zal ik u een kort verhaal geven.
If Jesus was raised from the dead, Paul was his servant, for sure.
Als Jezus is opgewekt van de dood, dan was Paulus zijn dienaar.
But if he was not, Paul was either a liar or a lunatic, a crazy man.
Maar als dat niet het geval is, dan was hij een leugenaar of zelfs een gek.
You have just 3 options and you need to choose between them.
Je hebt maar 3 keuzes en je moet daartussen kiezen.
And in order for you to see how desperate the atheists are, let me tell you the following.
om te laten zien hoe wanhopig dat hij is, dus laat me het volgende vertellen.
In the second half of the 20th century.
In de tweede helft van de 20e eeuw.
A famous Christian philosopher C.S. Lewis came with a knockdown argument for Jesus.
Kwam er een bekende mens C.S. Lewis
who came with a powerful argument for Jesus Christ.
Hij kwam met een zeer krachtig argument voor Jezus.
He said Jesus is either the Lord.
Hij zei Jezus is ofwel Heer.
Or a lunatic or a liar. 3 L. Lord, lunatic, liar.
Of een gek of een leugenaar.
Choose.
Kies.
Can you call him a liar?
Kunt jij hem een leugenaar noemen?
Can you call a liar a man who changed the mankind?
Kunt je een mens die de mensheid veranderd heeft, een leugenaar noemen?
And taught people not to lie.
En die mensen leerde om niet te liegen.
And to be morally pure.
En om moreel zuiver te zijn.
Doesn't see it.
Past niet.
Was he a crazy lunatic?
Was hij een gek?
Can a crazy lunatic change the course of human history?
Kan een gek de baan van de geschiedenis veranderen?
And have the greatest impact on the history of mankind?
En de grootste impact hebben op de mensheid?
Impossible.
Onmogelijk.
No one could say he was a lunatic or a liar.
Niemand kon zeggen dat Jezus een gek of een leugenaar was.
That's why that argument was that powerful.
Dat is waarom dat argument ook zo sterk
was. And convinced many to accept Jesus as the Lord.
En velen overtuigd heeft om Jezus als Heer te aanvaren.
But sometime later, atheists thought they found a solution to this problem.
Maar iets later dachten dat de eerste dat zij een oplossing voor het probleem hadden gevonden.
They found a fourth L.
Zij vonden een vierde L.
Hey, come on, Jesus was not a liar.
Ze zeggen, hey, Jezus was geen leugenaar.
He was not a lunatic.
Hij was geen gek.
But neither was he the Lord.
Maar hij was ook niet de Heer.
Because he was the fourth option. He was a legend.
Maar hij was ook niet de Heer, dus hij was een vierde keuze. Hij was een legende.
The real Jesus was something.
De echte Jezus was iets.
But the Jesus you read in the Bible is a legend made up.
Maar de Jezus waar je in de Bijbel over leest is een opgemaakte legende.
So you don't have to accept him as the Lord.
Dus je hoeft hem niet als Heer te aanvaarden.
Let us imagine for a second that they are right.
Laten we eens even veronderstellen dat zij gelijk hebben.
That Jesus is a legend.
Dat hij een legende is.
So the next question is who convinced everybody to believe in that legend?
Dan is de volgende vraag, wie heeft iedereen overtuigd om in die legende te geloven?
Everybody knows, Apostle Paul.
Iedereen kent Paulus.
Okay, now answer me, who was Apostle Paul? Was he a liar? Was he a lunatic? Or was he the Lord's servant?
Antwoord mij nu eens, was hij een leugenaar, een gek of een dienaar van de Heer?
You do not have the fourth option here, that he was a legend. Everybody agrees about him.
Je hebt hier niet de keuze dat hij een legende was. Want
everybody knows he was real and it was him who played the major role in the spread of Christianity.
Iedereen weet dat hij geleefd heeft en dat hij een belangrijke rol gespeeld heeft in de verspreiding van het christendom.
We're back to three options.
Drie keuzes.
If Jesus is the legend, then it is not Jesus who changed the mankind. It is Paul who changed the mankind.
Als Jezus een legende was, dan is het niet Jezus die de mensheid veranderd heeft, maar Paulus.
It was he who taught us to be truthful.
Dan is het hij die ons geleerd heeft om waar te zijn.
Kind.
Om lief te zijn.
And so on and so on.
En zo verder.
Would you call that person a liar?
Zou jij die persoon een leugenaar noemen?
Would you call such a person who played such a crucial role in the history of mankind a lunatic?
Zult je zo iemand die zo'n rol in de mensheid heeft gespeeld een gek noemen?
Can you give any other examples of such liars and lunatics?
Kunt je nog voorbeelden geven van zo iemand in de geschiedenis?
Then again, we have just one conclusion left.
Dan hebben we maar één conclusie die overblijft.
He was not a liar.
Geen leugenaar.
He was not a lunatic. He told the truth.
Geen gek, hij vertelde de waarheid.
Therefore, Jesus is not a legend.
Dus Jezus is geen legende.
Jesus is the Lord.
Hij is de Heer.
Again, atheists have no answer to that.
Atheisten hebben daar geen antwoord op.
Now, we know for sure about Paul many things.
We zijn zeker over veel dingen van Paulus.
We not only know that he played a crucial role, we know what he wrote. for sure.
We weten niet alleen dat hij zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, we weten ook dat hij dingen heeft opgeschreven.
There are from 4 to 7 epistles of Paul that are accepted by everybody as genuine.
Er zijn 4 tot 7 brieven van Paulus die door iedereen als echt worden aanvaard.
So in those epistles we know the mechanisms that Paul used to spread faith in Jesus Christ.
In die brieven leren wij de mechanismen kennen die Paulus gebruikte om het geloof te verspreiden.
And what were those mechanisms?
En wat waren die mechanismen?
1 Corinthians 15.
In Corinthians 15.
In that passage he says, here is the list of people who saw Jesus alive.
Hij zegt daar in dat hoofdstuk, hier is de lijst van de mensen die Jezus levend
Go
hebben gezien.
Check.
Ga het controleren.
Because if Jesus was not from the dead, that your faith is in vain and my words are a lie.
Want hij zegt, als Jezus niet uit de doden is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en is ook zonder inhoud uw geloof.
Now imagine that Paul is a crazy man who had a vision. He was crying and Jesus appeared to him as if.
Maar bedenk u nu dat Paulus een gek was, dat hij aan het wenen was en dat hij dacht dat Jezus hem verscheen.
And this crazy man comes to you.
En deze gekke mens komt tot u.
And invites you to risk your life.
En vraagt u om uw leven te riskeren.
Actually to ruin your life.
In feite om uw leven te kapot te maken.
To ruin your relationships with your close ones.
Om uw relatie die je hebt met uw geliefde kapot
to
te maken.
To become the enemy of the neighbors.
Om de vijand van de buren te
of
worden.
Of your nation.
Van uw natie.
And of the entire empire.
En van het hele rijk.
He invites you to be burned, to be torn apart, whatever.
Hij nodigt je uit om verbrand te worden, om vaneengescheurd te worden, wat dan ook.
And he says, by the way.
En hij zegt.
If Jesus is not from the is not raised from the dead, what I'm telling you is just a fairy tale.
Als Jezus niet uit de dood is opgewekt, ja, dan is wat ik u zeg maar een sprookje.
Not even that, it is a liar.
Niet alleen dat, het is ook nog eens een leugen.
And you say, oh, come on, I will not check that.
En dan zal je zeggen, oh, dat is niet erg, ik zal dat niet controleren.
It's enough for me just to believe this crazy man.
Het is voor mij genoeg om deze gek te geloven.
Who sees visions?
Die daar visioenen
who
ziet.
Who says he can raise the dead, he can heal the sick.
Die zegt dat hij doden kan opwekken, zieken kan genezen.
Do you know why everybody is so sure about 1 Corinthians? That it was written by Paul?
Weet je waarom iedereen zo zeker is dat 1 Corinthians door Paulus is geschreven?
Because in the end of the first century, there was a letter written from Rome to Corinth.
Omdat er in de eerste eeuw een brief van Rome was aan de Corinthiërs geschreven.
That we have.
Die we hebben.
Clement wrote that letter and he quoted 1 Corinthians to the Corinthians.
En Clement schreef die brief en hij quoteerde de brief van de eerste Corinthiërs aan de Corinthiërs.
And he rebukes them for repeating the same mistakes they did in the times when Paul wrote his epistles to them.
En hij vermaant hen omdat ze dezelfde fout maakten die waarover Paulus schreef in zijn brief toen.
Lord willing, on Wednesday I will fly back to Moldova.
Als de Heer wil, zal ik woensdag terugvliegen naar Moldavië.
Imagine that I will email you a letter.
En bedenk u dat ik u dan een e-mail zal terugsturen.
And in that letter I will tell you something like that.
En ik zal u in die brief zoiets zeggen.
When you come together to worship.
Als je samenkomt om te aanbidden.
Don't fly hectically in the air.
Vlieg niet hectisch in de lucht.
If when you fly, let 1 or 2 or 3 fly.
Wanneer je vliegt, laat er 1 of 2 vliegen.
Or do anything unimaginable, anything supernatural, what you can think.
Of doe iets anders bovennatuurlijks wat je kunt inbeelden.
So I tell you, don't prophesy this way, prophesy that way, don't speak in tongues this way, speak in tongues that way, another thing and so on and so on.
Dus als dan zou gezegd worden, profiteer niet zo, maar doe het zo. Spreek niet in tongen zo, maar doe het zo.
And you receive that email from me.
Jij krijgt dan die brief van mij.
You look around.
Je kijkt rondom u.
We never prophesied.
What?
We never prophesied.
Wij profiteren nooit.
We never spoke in tongues.
We spreken nooit in tongen.
We never had the gift of interpretation.
We hebben nooit de gave van interpretatie gehad.
What is he talking about, Sergey?
Waar spreekt hij dan over?
What would you think about me?
Wat zou je dan over mij denken?
Would you keep my letter?
Zou je mijn brief bijhouden?
Would you respect it as it was respected by the Corinthians?
Zou je het respecteren zoals de Corinthiërs die brief respecteren?
Would others remind you about What was written in that letter?
Zou anderen u daaraan herinneren wat in die brief stond geschreven?
Now you see why the idea that Paul just had a vision doesn't work.
Nu ziet je waarom het idee dat Paulus slechts een visioen had niet werkt.
That Peter had a vision and then somehow convinced everybody about all those crazy things. It simply doesn't fit the explanation.
Dat Petrus een visioen had en dan alle anderen daarover van gesproken heeft.
There is no way to explain those things without Jesus' resurrection.
Er is geen andere manier om dat te verklaren dan door Jezus opstanding.
The four gospels that we have.
De vier evangelieën die we hebben.
We don't have to believe that they are the word of God to use them as the proof for Jesus' resurrection.
Say that again.
We don't have to believe that they are the word of God to be able to use them as a proof.
We moeten niet geloven. No, I'm sorry. Please shut up.
They can be used as a proof of Jesus' resurrection.
Ze kunnen gebruikt worden als een bewijs voor Jezus' opstanding.
Even before those people who do not accept them as the word of God.
Zelfs voor die mensen die het niet gebruikt aanvaarden als het woord van God.
Everybody believes the four gospels existed in the second half of the first century.
Iedereen gaat er mee akkoord dat die vier evangelieën bestonden in de eerste
eeuw. The most liberal estimations is that the gospel of Mark was written sometime before AD 70.
Zelfs de meest liberalen erkennen dat.
That means there were people alive who could read that gospel and say whether it was so or not.
Dus dat betekent dat er mensen levend waren die konden bevestigen als de dingen zo waren of niet.
Now think about any character who lived 40 years ago, a famous historical character you may know about.
Denk aan iemand beroemd die 40 jaar geleden geleefd heeft die je herinnert.
And imagine that in our time comes a book that says that he walked on the water.
En bedenk dat er in onze tijd van een boek zou verschijnen waarin staat dat hij op het water gelopen heeft.
That he did a lot of miracles.
Dat hij veel wonderen gedaan heeft.
That after the death he was raised from the dead.
Dat na de dood hij uit de dood is opgewekt.
And you who lived in the time of that person.
En jij die geleefd hebt in de tijd van die persoon.
Or at least your parents lived in that time.
Of je ouders leefden toen.
And told you about that person.
En die daarover gesproken hebben.
Never say anything like that.
En die daar nooit iets over gezegd hebben.
How would you treat those books?
Hoe zou je die boeken gaan behandelen?
You know how.
Je weet hoe.
This book was written a man who knows what evidences are all about.
Dit boek is geschreven door iemand die weet wat bewijzen waarover dat gaat.
Because he defined what the evidences are.
Omdat hij uiteenzet wat de bewijzen waren zijn.
It is because of him that a judge who sits in a court knows how to decide whether the testimony is sufficient or not.
Het is door hem dat rechters in een rechtbank weten als bewijzen toedoende zijn of niet.
So he used those rules of evidences.
Dus hij gebruikt die regels van bewijzen.
And applied them to the gospels.
En paste ze toe op de evangelie.
So the title of the book, The Testimony of the Evangelists.
En de titel van het boek is het getuigenis van de evangelisten.
The gospels examined by the rule of evidence.
De evangelie onderzocht door de regels van bewijzen.
Here is his conclusion.
En dit is zijn conclusie. Het was dan ook onmogelijk om de waarheden die ze hebben verteld te kunnen blijven bevestigen, als Jezus niet echt was opgestaan uit de dood, en als ze dit feit niet hadden gekend, zoals ze eender ander feit kenden.
So if you want to say that Jesus was not raised from the dead, you have another problem to explain.
Dus als jij wilt zeggen dat Jezus niet is opgewekt uit de dood, dan heb je nog een probleem dat je moet uitleggen.
The history of the four gospels.
De geschiedenis van de vier evangeliën.
Too many problems.
Te veel problemen.
And the last one.
En het laatste.
How could so many become so unshakable in the faith, so new, so dangerous, and so easily falsifiable?
Hoe konden zoveel zo onverwrikbaar vasthouden aan een nieuw geloof dat zo gevaarlijk en zo gemakkelijk te vervalsen is?
I was listening to the lectures of a scholar from Yale.
Ik was aan het luisteren naar de lezingen van een geleerde uit Yale.
Who discussed the New Testament writings.
Die de Nieuw Testamentse geschriften besprak.
Do you know what his answer was?
Weet je wat zijn antwoord was?
I don't know.
Ik weet het niet.
Maybe they were better healers than others.
Misschien waren zij betere genezers dan anderen.
But those who would become Christians, they were killed, not healed.
Maar zij die christen waren, die werden gedood, niet genezen.
It would be a strange choice.
Het zou een vreemde keuze zijn.
To improve your health in that time.
Om je gezondheid te verbeteren in die tijd.
Yet he couldn't suggest anything better.
Maar toch kon hij niks beters voorstellen.
And the truth is there are no good explanations.
De waarheid is dat er geen goede uitleggingen zijn.
Of all the facts we talked about.
Van al de feiten waarover we hebben gesproken.
Why would those people prefer death?
Waarom zouden die mensen de dood verkiezen?
If Jesus was not raised from the dead.
Als Jezus niet is opgewekt uit de dood.
Indeed, God raised him from the dead and gave him glory, so that our faith and our hope could be in God.
God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
Amen.